Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een overzicht kunnen krijgen, een blik kunnen werpen op Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Zoals u reeds kon horen in een vorige aflevering, plant de paus begin december naar Griekenland en Cyprus te gaan. Voor ons is dat een goede gelegenheid om stil te staan bij de geschiedenis van beide landen en te gaan kijken naar de situatie van de katholieke kerk in de respectievelijke landen. Dat helpt ons om, wanneer de paus bepaalde toespraken geeft, bepaalde geschiedkundige feiten bijvoorbeeld in het juiste daglicht te kunnen plaatsen, een beetje te kunnen begrijpen wat de achtergrond daarvan is en ook zeker waar het gaat over bepaalde conflicten die er mogelijk kunnen zijn, denken we maar. Het conflict tussen Griekenland en Turkije. We zullen moeten afwachten wat paus Franciscus daarover zal zeggen. Dat ligt nog even voor ons natuurlijk, maar vandaag staan wij stil bij de geschiedenis van Cyprus. Ik denk dat de meeste mensen wel kunnen situeren waar Griekenland gelegen is. Griekenland ligt dus onder Albanië, Noord-Macedonië en Bulgarije, aan de Ionische Zee en de Egeïsche Zee, terwijl Cyprus, dat ligt meer naar het oosten toe, ligt eigenlijk, zouden we kunnen zeggen, voor de kust van Syrië en Libanon en vlak onder Turkije. Dat is natuurlijk belangrijk om rekening mee te houden in de geschiedenis van Cyprus, wanneer we dit even in deze aflevering van naderbij bekijken. Het eiland heeft dus een grote en belangrijke strategische ligging. En dat is ook de reden waarom dat er zoveel heersers in geïnteresseerd waren in de loop van de geschiedenis. Bovendien bevat het vele bodemrijkdommen. En wordt nog steeds als een belangrijk handelsknooppunt gezien tussen Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. En we gaan even kijken naar de geschiedenis van Cyprus dus, maar dit in vogelvlucht, en staan dan wat uitgebreider stil bij de situatie van de katholieke kerk op het eiland. We beginnen ons overzicht zo rond 9500 voor Christus. Want dan zijn vermoedelijk de eerste mensen op Cyprus gekomen om te jagen. Maar deze jagers vestigden zich niet definitief op het eiland. Een periode van ongeveer een duizend jaar later, 8500 tot 8000 voor Christus, dan krijgen we de eerste definitieve bewoners. Ze vestigen zich op het eiland en nemen daarbij diverse dieren mee naar Cyprus: honden, katten, runderen en geiten. We krijgen een kolonisatie vanuit Klein-Azië naar Cyprus in de periode tussen 8000 en 3000 voor Christus. Het is ook tijdens deze periode dat er meerdere nederzettingen op het eiland ontstaan. De bodem van Cyprus is zeer rijk aan koper. En in de periode tussen 3000 en 2300 voor Christus begint men reeds met het winnen van koper uit de Cypriotische bodem. Cyprus wordt een belangrijke handelsplaats tussen Griekenland, Kreta, Egypte en de Levant. Cyprus is onafhankelijk ten opzichte van de omliggende rijken en landen. De periode tussen 1500 en 1100 voor Christus noemen we de late bronstijd, waarin het tot op heden nog niet ontcijferde Cypro-Minoïsch schrift ontwikkeld wordt. Daar ligt dus nog wat te ontdekken om dat te ontcijferen. En dan in de periode 1100 tot 750 voor Christus, dan zitten we in de ijzertijd. En daar zal Cyprus echt opbloeien tot een absoluut middelpunt van handel in de regio. Daaropvolgend krijgen we de Assyrische periode van 709 tot 669 voor Christus. En dat is de periode waarin vastgesteld is dat de koningen van Cyprus, de macht van de Assyrische koningen Sargon II en Esarhaddon erkenden. In de periode van 560 tot 545 voor Christus, dan is er een Egyptische periode waar Egypte het oppergezag over Cyprus neemt en de Cypriotische vloot gebruikt om de positie van Egypte in Palestina in Syrië te versterken. Deze wordt gevolgd tot 333 voor Christus door de Perzische periode. Cyprus zal in 545 voor Christus het gezag van het Perzische Rijk erkennen en wordt vanaf 525 voor Christus bezet door de Perzen. De Grieken probeerden tevergeefs in 450 voor Christus Cyprus te bevrijden van de Perzen. Bij de vrede, 2 jaar later, is het eiland in Perzische handen gebleven. Vervolgens krijgen we de Hellenistische periode. Mede door steun van de aanwezige Grieken op het eiland zal Alexander de Grote erin slagen Cyprus toe te voegen aan het Hellenistische Rijk van Ptolemeus van Egypte. In die periode zitten we trouwens tussen 333 en 76 voor Christus. Want in dat jaar, 76 voor Christus, zullen de Romeinen Cyprus veroveren en maken het eiland een provincie van het Romeinse Rijk. Tijdens deze periode is er een vrij grote immigratie van Joden op Cyprus dat tijdelijk leidt tot een Joodse machtsovername gedurende de periode 115-117 na Christus. Paphos is tijdens deze periode de hoofdstad van Cyprus. Van 333 tot 1192 bevinden we ons in de Byzantijnse periode, want dan behoort Cyprus tot het Byzantijnse Rijk. Tussentijds is Cyprus van 649 tot het jaar 966 vrijwel continu in handen geweest van moslims. Maar na diverse mislukte pogingen in de periode 876-966 om Cyprus van de Arabieren te nemen, slagen de Byzantijnen er pas in 966 in om het eiland definitief te heroveren. In de periode 1192 tot 1489 krijgen we een koninkrijk in Cyprus, dat vanaf 1489 tot 1571 overgaat in Venetiaanse handen. De weduwe van de laatste koning van Cyprus was van invloedrijke Venetiaanse afkomst. En dat is de reden dat Cyprus in 1489 gekoloniseerd werd door de Venetianen. De enige interesse van de Venetianen trouwens was opnieuw de grondstoffen die men in Cyprus kan vinden. Van Venetianen overgaan naar Ottomaanse handen, 1571. De Ottomanen veroveren het eiland. In 1573 heeft Venetië Cyprus definitief aan de Ottomanen gegeven. Tijdens deze drie eeuwen, van de periode 1571 tot 1878, hebben veel Turken zich dus op het eiland gevestigd. En het is ook deze periode die door de meesten wordt gezien als de bron van het conflict tussen de Grieks-Cyprioten en de Turks-Cyprioten op het eiland. Grieken werden namelijk onderdrukt door de Turkse minderheid. Kerkleiders werden gevangen genomen en de relatie met het sinds 1821 onafhankelijke Griekenland werd zoveel mogelijk op een laag pitje gezet, wat leidde tot een bepaald soort isolement. En dan moeten we natuurlijk ook wel een beetje een strijd zien tussen christenen en moslims. 1878 tot 1960 dan is er de Britse periode, want in 1877 zullen de Britten samen met de Russen het eiland bezetten. En in 1878 verpachten de Turksen Cyprus aan Groot-Brittannië. In 1925 heeft Groot-Brittannië Cyprus definitief ingelijfd als een Britse kroonkolonie. En vele Britse invloeden trouwens zijn nog zichtbaar in het hedendaagse leven op Cyprus. Men rijdt er ook links. Er wordt heel veel Engels gesproken en, opvallend ook, de toeristen die komen nog altijd voornamelijk uit Engeland. Omdat Cyprus in Britse handen was, is het ook betrokken in de Tweede Wereldoorlog. De Italianen, die aan de kant van de Duitsers vochten, hebben diverse bombardementen uitgevoerd op Cypriotische steden en dorpen. Het aantal doden beperkte zich tot 21, maar er was een enorme materiële schade. Aan het eind van de Britse periode wilde de Griekse bevolking op Cyprus zich aansluiten met Griekenland, de Enosis. In de periode 1955-1958 zijn er dan ook diverse gevechten geweest tussen Grieks-Cyprioten en de Britse bezetters. Na eeuwenlange bezettingen door diverse machthebbers, zoals we konden horen, werd Cyprus in 1960 eindelijk een zelfstandige staat, de onafhankelijkheid van Cyprus. Groot-Brittannië, Griekenland en Turkije maakten onderlinge afspraken over de verdeling van de macht, de indeling van het bestuur en de kieswet en belastingwetgeving. Opvallend hierbij is dat de Turks-Cypriotische minderheid een naar verhouding te grote macht kreeg en een vetorecht dat aanleiding is geweest tot vele conflicten tussen de Grieks- en Turks-Cyprioten. In 1963 zijn er diverse geweldsuitbarstingen geweest door deze conflicten, gevolgd door een wapenstilstand op 24 december 1963. De Britten hebben samen met de Grieken en de Turken tijdelijke oplossingen bedacht, maar deze konden niet voorkomen dat het van tijd tot tijd opnieuw flink misging. Regelmatig braken er gevechten uit, en zijn er op bestuurlijk niveau ook de nodige conflicten geweest. Een staatsgreep bijvoorbeeld, uitgevoerd op 15 juni 1974 door Griekse soldaten van de Nationale Garde, zorgen voor een chaotische situatie op het eiland, waarbij de Turks-Cyprioten toekeken hoe voor- en tegenstanders van de Grieks-Cypriotische leider Makarios elkaar dagenlang bestreden. 1974 dan, vijf dagen na de mislukte staatsgreep door Grieks-Cypriotische soldaten, landen Turkse soldaten op Cyprus nabij Kyrenia. De Turkse invasie trok door naar de hoofdstad Nicosia en de Grieken konden vrijwel alleen maar toekijken hoe de Turken het land binnendrongen om hun deel van Cyprus op te eisen. Besprekingen tussen Griekenland, Turkije en Cyprus leidde niet tot een oplossing, waarna de Turken op 14 augustus 1974 een nieuw offensief begonnen, waarbij ze het noordelijke deel van het eiland veroverden. De Grieken werden uit het noorden naar het zuiden verdreven en de Turks-Cyprioten verlieten het zuiden en trokken naar het door Turkije bezette noordelijke deel van het eiland. En als we dan kijken naar de periode van dan 1974 tot nu, ja, dan zien we dat er nog altijd sprake is van zo'n tweedeling van het eiland. Het zuiden van Cyprus in de hoedanigheid van de Republiek Cyprus, het noorden als de Turkse Republiek van Noord-Cyprus, zoals de Turken dit deel van Cyprus sinds 1983 zijn gaan noemen. Trouwens, Turkije is momenteel het enige land ter wereld dat de Turkse Republiek van Noord-Cyprus als zelfstandige staat erkent. De rest van de wereld ziet Noord-Cyprus als bezet gebied. In 2004 is Cyprus toegetreden tot de Europese Unie, waardoor Turkije formeel gezien een deel van het grondgebied van de Europese Unie bezet. En ondanks verschillende pogingen tot een oplossing te komen, is er tot op heden nog steeds sprake van een tweedeling van het eiland en van de hoofdstad Nicosia. Met natuurlijk alle gevolgen van dien. Je kan je voorstellen dat het niet aangenaam moet zijn om op Cyprus te wonen. Ja, in die zin dat er dus wel degelijk dat conflict bestaat tussen die twee landshelften en uiteraard ook tussen de bevolking. Ongetwijfeld mogen we erop rekenen dat Paus Franciscus hier toch iets zal over zeggen. Misschien niet letterlijk, men moet natuurlijk ook altijd diplomatisch zijn of proberen te zijn, maar er zal wel gesproken worden over de verdeeldheid. Dat is een van de thema's van dit pontificaat, dus ik kan me niet voorstellen dat de paus dit zal laten liggen. We houden u zeker op de hoogte eens de apostolische reis plaatsvindt. Tijd voor ons om er even tussenuit te gaan met wat muziek. Daarna kijken wij naar de situatie van de katholieken en van de katholieke kerk op Cyprus. Dat is voor zo dadelijk.
Vader, wees gezegend en geloofd. Enkel u vernietigt de licht, het allerhoogste toegedicht. En wij buigen voor u nederig het hoofd. Wees geprezen, goede Heer, in uw schepping evenzeer. Zuster zon, haar licht, haar hele warme straal. Het is een wonder, wissen waar, dat u ons verlicht door haar. Mogen zij uw goed naar ons toe vertalen. Wees geloofd voor zuster maan, in de sterren die er staan. In de nachten klaar en helder schijnsel geven. Wees geloofd voor broeder wind, die in wolken regen wint. En verspreid opdat uw schepping mogen leven. Voor het koele, reine water dat ons laft en wast en droogte doet verwijnen. Wees geloofd ook voor het vuur dat ons warmt in het late uur. In zijn vruchten en zijn kracht op ons laat schijnen. Geprezen, o mijn moeder, voor de aarde onze moeder, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft. Vruchten vol van smaak en geuren, bloemen wilder van kleuren, in de bomen, in het gras en al wat leeft. Wees geloofd voor hen die leven, in uw liefde en vergeven, ook als onrecht en ellende, en dan wonen. En gezegend op degenen die
door vrede te verleen. Zich door u, o Vader, mogen laten kronen. Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons lichaam broos en weer, dat de dood van het leven zomaar kan bestelen. Van gezegend zijn nog deze, die de dood niet moeten wezen, omdat zij voor even geen uw liefde delen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze bijzondere aflevering van Radio Vaticaan, waar we dus stilstaan bij de geschiedenis van Cyprus en de situatie van de katholieke kerk op het eiland. En dit naar aanleiding van de aankondiging die Paus Franciscus recent deed, dat hij begin december naar Griekenland en Cyprus zal afreizen. Als we kijken naar de geschiedenis van het christendom, dan zien we bijvoorbeeld dat de Franciscanen een belangrijke rol hebben gespeeld. Vanaf het begin van hun orde zijn zij op Cyprus aanwezig geweest. Met andere woorden, mogen we dus wel aannemen dat de heilige Franciscus van Assisi, die leefde van 1182 tot 1226, wel degelijk langs Cyprus is gereisd, op weg naar de heilige plaatsen. Op 24 juni 1219 vertrok Franciscus uit Ancona, Italië, en reisde tot Sint-Jan van Acco, de noordelijke stad van Palestina, vervolgens naar Damietta, Egypte. In die tijd waren de schepen meestal kustvaarders. Vanuit Ancona dan, om de kusten van Palestina te bereiken, zou een schip havens aandoen langs de kusten van Italië, Griekenland, rond het Peloponnesische Schiereiland, Kreta, de Cycladeneilanden, de kusten van Anatolië, misschien het eiland Rhodos, Cyprus en tenslotte Acco. Algemeen wordt aangenomen dat Sint Franciscus enige tijd op Cyprus is geweest en het prachtige eiland heeft gezien. In de kerk in Kyrenia bevindt zich een klein gebeeldhouwd marmeren beeld dat de heilige Franciscus en enkele van zijn broeders voorstelt die in de haven van boord gaan. Eén ding is zeker: de Franciscanen waren op Cyprus toen de heilige Franciscus nog leefde. Tijdens de Lusignaanse en Venetiaanse perioden stichtten de Franciscanen, samen met de Clarissen, de tweede orde die door Sint Franciscus was gesticht, verschillende broederschappen en kerken. Tot het jaar 1571, toen het eiland in handen van de Turken viel. In dat jaar verdwenen zij met alle andere ordes, Dominicanen, Augustijnen, Cisterciensers enzovoort. In het jaar 1593 kwamen ze echter terug en vestigden zich, naar we geloven, op dezelfde plaats waar de huidige gemeenschap zich nu bevindt. In 1642 bouwden zij daar de eerste aan het Heilig Kruis gewijde kerk die tot het einde van de 19e eeuw heeft dienst gedaan. De Latijns-Katholieke Kerk van Cyprus heeft 4 parochies. Dus het is eigenlijk een beetje een situatie waar je dus 4 parochies hebt, waar de katholieken, zeg maar, hun geloof beleven, leven tussen de andere Cyprioten, maar in dit geval is er geen eigen bisschop, zij vallen onder de herderlijke verantwoordelijkheid van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem. Maar wie zijn nu die Latijnse Rooms-Katholieken? Wel, het waren mensen uit het Westen, die een schitterende geschiedenis achter de rug hadden en zich vervolgens op Cyprus kwamen vestigen. Het eiland bleef, zoals u al kon horen, gedurende zo'n lange tijd onder verschillende heersers. De katholieke heersers installeerden Latijnse aartsbisschoppen, die de overhand hadden over de Grieks-orthodoxe bisschoppen. Zij bouwden talrijke kloosters en kerken en niet te vergeten de prachtige gotische kathedralen in Nicosia en Famagusta, die later in moskeeën werden veranderd. De invoering van het katholicisme, de Latijnse kerk, gaat terug tot de tijd van koning Amori. In 1196 vroeg de toenmalige koning van Cyprus aan paus Celestinus III om de katholieke kerk op Cyprus te vestigen, om de bekering van de autochtone bevolking die tot de Grieks-orthodoxe kerk behoorde te vergemakkelijken. De Latijnse kerk had een aartsbisdom in Nicosia en drie bisdommen in Famagusta, Limassol en Paphos. Deze zetels kregen land dat aan de Griekse kerk toebehoorde. Met de katholieke geestelijkheid kwamen ook de verschillende kloosterorden naar het eiland. Na de synode van 1222 en de publicatie van de Bulla Cypria in 1260, waarvan de suprematie van de Rooms-Katholieke Kerk over de Grieks-Orthodoxe Kerk werd vastgesteld, werd de positie van de Grieks-Orthodoxe Kerk eerder tragisch en bleef het moreel van de Grieken laag tot 1441, toen koning Jan II huwde met Helen Paleologe, een Byzantijnse prinses. De inname door de Ottomanen in 1571 leidde tot de formele ontbinding van de Rooms-Katholieke Kerk op het eiland. De Rooms-Katholieke geestelijkheid bleef niettemin aanwezig op Cyprus, zij het op zeer bescheiden schaal. In 1593 werd dan in Larnaca een Franciscanerklooster gesticht, gewijd aan de heilige Lazarus. En toen de orthodoxe christenen de kerk van de heilige Lazarus van de Turken hadden teruggekocht, stonden zij de Rooms-Katholieke geestelijkheid toe daar de heilige mis te celebreren op de feesten van de heilige Lazarus en Maria Magdalena. Het feit dat de Rooms-Katholieke kerk er tot 1784 de heilige mis kon opdragen, vormt het bewijs van het bestaan van een Latijnse kerkelijke en lekenbevolking in Larnaca. Een pater jezuïet, pater Dandini, sprak ook over het feit dat de Latijnse gemeenschap in 1596 een kleine kerk zou gehad hebben in Nicosia. En er is ook een Franciscaner begraafplaats in Larnaca naast de kerk van Sint Lazarus, waar Europese zeelieden die in de stad waren gestorven volgens de Romeinse ritus werden begraven. De Franciscanen hadden deze begraafplaats een paar jaar eerder van de Turken gekocht. Er bestaan ook beschrijvingen van de Franciscaanse inrichtingen in Larnaca die deel uitmaakten van het klooster van Sint Lazarus en vermeld dat de broeders in verschillende kleine kamers woonden die gebouwd waren met de fondsen die door gelovigen werden gegeven. Op die manier bedelden ze hun bestaan samen. De 17e eeuw dan was getuige van een belangrijke ontwikkeling, namelijk het herstel van de Latijnse seculiere geestelijkheid op het eiland. De oprichting van een katholiek bisdom op Cyprus vond plaats in het begin van de 17e eeuw, toen de Congregatie voor de Geloofsverkondiging, de Propaganda Fidei, in 1622 werd opgericht onder paus Gregorius XV. Zo werd er in 1629 in Paphos een katholiek bisdom gesticht, met jurisdictie over de Latijnse en Maronitische kerken. In een verslag over de kerkelijke situatie op Cyprus, dat de Franciscaan Pater Battista da Todi in 1647 opstelde, staat dat 6 tot 8 jaar eerder in Nicosia een Franciscaanse kerk was gesticht, gewijd aan het Heilig Kruis, met daaraan verbonden een gasthuis met 4 priesters. Ze hadden ook een school met 13 leerlingen. In hetzelfde verslag wordt melding gemaakt van een kerk van Sint-Jacob, die door de Kapucijnerbroeders werd onderhouden, en van een Franciscaans gasthuis in Limassol. Meer Kapucijnerbroeders kwamen en vestigden huizen in Paphos en Larnaca, maar konden hun werk niet voortzetten ten gevolge van het verval van de koopmansgemeenschappen die hen steunden. We gaan zo meteen verder nog even met die geschiedenis van de katholieken op Cyprus. Eerst gaan wij samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. Laten we bidden op voorspraak van onze Lieve Vrouw voor het welslagen van zijn apostolische reis naar Griekenland en naar Cyprus. En daarna komen wij bij u terug en gaan we nog even verder met de geschiedenis van de katholieken op Cyprus te overlopen.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog even in Radio Vaticaan verder met de geschiedenis van de katholieken op Cyprus te overlopen. De missieactiviteit op Cyprus nam sterk af na de dood van pater Battista da Todi in 1666. Na de dood van bisschop Leonardo Paoli in 1684 werd er niemand gestuurd om hem te vervangen, gezien de totale Latijnse bevolking van Cyprus amper 250 personen telde. In de 18e eeuw verklaarde een bezoeker dat de Franciscanen een grote vestiging in Larnaca hadden en dat de Kapucijnen er nog steeds een klooster hadden. In de 19e eeuw dan stichtten de Franse zusters van de orde van Sint-Jozef van de Verschijning een klein ziekenhuis, een apotheek en een meisjesschool. De Kapucijnen verlieten Cyprus in 1792 en hun kerken werden verkocht. Alleen de Franciscanerbroeders van de Obedientie bleven op het eiland. Wat de Latijnse lekenbevolking op Cyprus na de inname door de Ottomanen in 1571 betreft, kan worden vastgesteld dat de katholieken, die na de verovering nog op het eiland aanwezig waren, voor het grootste deel Venetianen waren en een consulaat in Larnaca hadden. Tegen het einde van de 17e eeuw schijnen de Fransen de Venetianen echter te hebben verdrongen. Een Franse ontdekkingsreiziger bezocht het eiland in 1670 en vermeldde een Franse consul die in Larnaca verbleef om diensten te verlenen aan schepen die er vanuit Marseille en andere Franse havens aanmeerden. De Nederlander Van Bruin, die Cyprus in 1683 bezocht, vermeldde dat alle Europese koopvaardijbewoners in Larnaca Fransen waren. In dit verband zei opgemerkt dat het geenszins toeval was dat de meeste katholieken in Larnaca woonden, omdat de in de haven gevestigde consulaten zowel werkgelegenheid als bescherming boden aan de katholieken, zowel wereldlijke als geestelijke, die op Cyprus woonden. We weten onder andere dat met het uitbreken van de Franse Revolutie in 1789 en de opkomst van Napoleon, Groot-Brittannië en Frankrijk, die zowel in Europa als in het oostelijke Middellandse zeegebied in oorlog waren, steeds meer in Egypte, Palestina en Cyprus verzeilden. Fransen en Italianen, in een tweede golf dan, begonnen zich te vestigen op het eiland dat werd beschermd door het capitulatieverdrag dat lang geleden was ondertekend tussen Frankrijk en het Ottomaanse Rijk. Toen de Britse officierkapitein Light in 1814 Larnaca bezocht, merkte hij het bestaan op van de Spaanse en Oostenrijkse consulaten. Spaanse Franciscanerbroeders begonnen in de loop van de 19e eeuw te arriveren en hun aanwezigheid in combinatie met de export van Cypriotisch graan naar het Iberisch schiereiland verklaart wellicht de oprichting van een Spaans consulaat in deze periode. Na de beslissende nederlaag van Napoleon bij Waterloo in 1815 en de inlijving van Malta bij de Britse kroon, begonnen Maltezen zich ook steeds meer op Cyprus te vestigen. Over het algemeen ging het trouwens over welstellende lieden. De meeste van hen vermeden de landbouw en hielden zich bezig met het uitlenen van geld, waarbij ze meestal geld voorschieten aan degene die zijderupsen kweekten voor de Franse markt. De vestiging van Maltezen op Cyprus was echter geen succes vanwege de malaria, waardoor hun aantal snel afnam en velen terugkeerden naar Malta. We bevinden ons in deze periode onder Ottomaans bewind. De Italianen waren op grond van hun godsdienst uitgesloten van overheidsfuncties, omdat volgens de Ottomaanse sharia alleen moslims in overheidsdienst mochten treden. Maar dat veranderde toen Cyprus onder Brits bestuur kwam. Bij de volksraadpleging van 1960 bijvoorbeeld stemden de katholieken van Cyprus, net als de Armeniërs en de Maronieten, met een overweldigende meerderheid voor aansluiting bij de Griekse gemeenschap, toen Cyprus onafhankelijk werd onder de voorwaarden van een grondwet, waarin het bestaan werd erkend van twee verschillende gemeenschappen op het eiland, de ene Grieks en de ander Turks, en drie godsdienstgroepen, Latijnen, Maronieten en Armeniërs. Na de oprichting van de Republiek Cyprus in 1960 werd de Latijnse gemeenschap samen met de Armeense en Maronitische formeel erkend als een religieuze groep, met het recht op een vertegenwoordiger in de nieuw opgerichte gemeentelijke kamer en later in het Huis van Afgevaardigden, zoals het Cypriotisch parlement wordt genoemd. De Latijnen van Cyprus hebben een religieuze leider, de algemene vicaris van de Latijnen, en een vertegenwoordiger van de pauselijke nuntius, die lid is van de Franciscanerorde trouwens en in Nicosia woont. De vicaris-generaal staat onder de patriarch van Jeruzalem en een diplomaat onder de pro-nuntius van Jeruzalem. We mogen ook opmerken dat de Latijnen en de andere religieuze groepen hun eigen programma hebben trouwens op de staatsradio. In 1991 waren er ongeveer 290 officieel op Cyprus geregistreerde Rooms-Katholieken, maar sindsdien is de vertegenwoordiger van de Latijnse gemeenschap in contact gekomen met talrijke anderen en is het aantal officieel geregistreerde katholieken gestegen tot 700. Voorts blijkt uit een met de hulp van de Rooms-Katholieke Geestelijkheid van het eiland uitgevoerde enquête dat er 1700 à 2000 Rooms-Katholieke burgers van Cyprus zijn en dat er in totaal 7000 Rooms-Katholieke mensen permanent op het eiland verblijven, vreemdelingen inbegrepen. Kerken voor de Rooms-Katholieke gemeenschap op Cyprus zijn die van het Heilige Kruis bij de Paphospoort in Nicosia, die in 1900 werd heropgericht met een schenking van koningin Maria Cristina, echtgenote van koning Alfonso de 12e van Spanje. Ook een kerk toegewijd aan de heilige Catharina in Limassol, gesticht door de Franciscanen in 1872. En ook een kerk toegewijd de heilige maagd Maria, die in 1843 door de Franciscanen in Larnaca werd opgericht. Er is ook een kapel in Kyrenia voor de heilige Elisabeth. En natuurlijk zijn er nog vele andere kapellen, vooral in handen van Franciscanen. We kunnen dus stellen dat er een gestage groei is van de gemeenschap, vanwege ook hun gemengde etnische samenstelling, waardoor mensen van verschillende nationaliteiten tot de gemeenschap toetreden op grond van het feit dat zij tot de Rooms-Katholieke geloofsbelijdenis behoren. En dus je krijgt eigenlijk een mengeling van mensen met een verschillende etnische achtergrond. De laatste decennia heeft het huwelijk tussen autochtone Cyprioten en Rooms-Katholieken uit Oost-Europa, denken we maar aan Polen en Tsjechen, of zelfs met Filipino's, een nationale heterogeniteit vergroot. En het ziet er ook naar uit dat de Rooms-Katholieken van Cyprus niet alleen talrijker op het eiland zullen worden, maar ook etnisch diverser. En zo hebben we toch even kunnen stilstaan bij de situatie van de Rooms-Katholieke Kerk en de Rooms-Katholieken op het eiland Cyprus. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en de uitnodiging om zeker te bidden voor het welslagen van de apostolische reis van Paus Franciscus naar Griekenland en Cyprus begin december. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.